Zoals iedereen een plaatsje heeft gevonden, dan willen we deze hervormingsavond beginnen. Iedereen hartelijk welkom vanavond hier in de Sionkerk. En wij willen deze avond beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 71, het eerste vers. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heer, in eeuwigheid verneert. Psalm 71, vers 1. Het eerste hoofdstuk, de versen 8 tot en met 17. Romeinen 1, de versen 8 tot en met 17. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is, om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. tot zover. Zullen wij nu eerst de Heere om zijn zegen vragen. Heere, u brengt ons vanavond hier samen op een hervormingsavond ter herdenking van de reformatie. Zoveel eeuwen geleden, bijna 500 jaar geleden, is het dat Maarten Luther de 95 stellingen aansloeg aan de slotkerk in Wittenberg. Hij gaf daarmee de stoot tot de reformatie onder uw zegen, Heere. En wat een gevolgen heeft dat mogen hebben. Uw woord mocht opnieuw ontdekt worden en het mocht ook kracht doen in vele zondaarsharten. Uw kerk is uitgeleid uit het diensthuis van Rome. Wij mogen bij deze zaken vanavond stilstaan en overdenken enkele thema's uit het werk van Luther. En ook zal zijn persoon zo naar voren gebracht worden. Niet om in die persoon, om in zijn persoon te eindigen, maar wel wat u gegeven hebt door middel van Luther en ook van Calvijn en de andere reformatoren. Wat u gegeven hebt in de loop van de eeuwen ook in ons land, waar er na de reformatie ook een nadere reformatie mocht zijn, waar zo vele eeuwen ook al uw woord verkondigd mag worden onder ons. En Heere, mag dat ook zijn voortgang hebben. U weet welke zorgen wij hebben ook in deze tijd. Als alles samenspant om ook deze beginselen van de reformatie naar beneden te halen, waar afgerekend wordt met u en met uw woord, waar we als kerk en als kerken steeds meer aan de rand van de samenleving komen te staan. O Heere, houdt u ons toch vast en wilt u geven dat daar toch de mogelijkheid mag blijven om onverhinderd ook uw woord te verkondigen. Heere, denkt u zo aan de kerk van Nederland. We zijn hier vanavond met verschillende kerkgenootschappen bij elkaar. Wilt u geven, ook over de kerkmuren heen, herkenning als het gaat om die ene zaak. Als het gaat om datzelfde werk in zondaarsharten. Heere, zou u dat toch willen geven, ook in onze plaats, in onze woonplaats en hier op het eiland. Dat uw woord in de verschillende kerken zijn kracht mag doen. Het is een kracht Gods tot de zaligheid. Dat evangelie mag nog uitgedragen worden. Zou u het willen zegenen en mag het persoonlijk in het hart vallen. Dat is toch het allerbelangrijkste. Dat ons hart gereformeerd wordt. Dat ons hart hervormd wordt. Dat we bekeerd worden. Dat we van nieuws geboren worden. Dat er een omzetting plaatsvindt. Dat we overgezet worden van de brede weg op de smalle weg die naar het leven leidt. Heere, zou u dat genadewerk onder ons willen verheerlijken? Zou u dat ook vanavond willen doen in het hart van een jongere of van een oudere? En wilt u ook verdiepen uw werk waar u dat gegeven hebt in het leven van uw kinderen? Mag er dan ook een opwas zijn in de genade en in de kennis van die Heere en zaligmaker Jezus Christus? Heere, mogen we onze broeders aan u opdragen, dominee Procé en dominee Kaptein, die ook vanavond hier mogen spreken. Wilt u hen helpen ook bij de lezing die ze zullen houden? En geef dat het een goede avond mag zijn, zo samen rondom uw woord. Wilt u allen gedenken die hier gekomen zijn, ook velen die met ons verbonden zijn en meeluisteren, en geef dat we zo in afhankelijkheid van u ook deze avond zouden mogen hebben, opdat we zouden mogen zien dat u alle dingen ook leidt en bestuurt, en dat het ook goed is om rond uw woord samen te zijn, en wilt u het dan ook zegenen, dat het ook in het hart mag komen. Zo ziet het alles op u, en we vragen u deze dingen allen, alle om Jezus wil alleen. Amen. Nogmaals van harte welkom hier vanavond in de kerk rondom deze hervormingsavond en deze reformatieherdenking. Zeker natuurlijk dominee Kaptein, die een lezing hoopt te houden over geloof en verwachting. En dominee Procé, die dat hoopt te doen over geloof en aanvechting. Thema's uit het werk en uit het leven van Luther. En we hopen samen een goede avond te mogen hebben rondom het woord. Geloofsbeleving bij Martin Luther staat er als thema hier op ons programma. En daarvoor heeft Luther natuurlijk iets ontdekt. De ontdekking van Luther, zou je kunnen zeggen. Luther's ontdekking. Want wat herdenken we nu eigenlijk vanavond? We herdenken dat 31 oktober 1517 Luther zijn 95 stellingen heeft aangeslagen aan de slotkapel van Wittenberg. De dag voor Allerheiligen. Een belangrijke dag. Een dag waarop veel mensen daar die slotkapel, die kerk zouden bezoeken. Hij deed dat natuurlijk niet voor niets op de avond van de 31ste oktober. Die stellingen die tegen de leer van de Roomse kerk gingen, die werden ook onmiddellijk verspreid en verbreid, heel snel. En daarmee heeft hij de reformatie in gang mogen zetten. Maar daar is natuurlijk van tevoren iets aan vooraf gegaan. Daar is vooraf gegaan een reformatie van het hart van Luther. En die reformatie van het hart hebben wij samen, jong en oud, ook zo nodig. Een jarenlange worsteling. Onder Gods voorzienigheid heeft Luther, die in het klooster terecht gekomen is, dat weten we, kwam het zover dat hij ook colleges mocht gaan geven, lessen mocht gaan geven over de psalmen. Dat heeft hij vanaf 1513 gedaan in Wittenberg. En toen Luther op een gegeven moment bij psalm 31 kwam, dan las hij daar: help mij uit door uw gerechtigheid. En Luther botste als het ware tegen die tekst aan. Hij kwam in zware aanvechtingen. Hij schrijft er later van dat hij er later alleen maar met beving aan terug kon denken. Dat hij dat aan het voorbereiden was. En dat hij op die tekst stuitte: help mij uit door uw gerechtigheid. Hoe kan God nu redden door zijn gerechtigheid? Die strenge gerechtigheid die de zondaar straft. Hoe kan daar een mens door geholpen, door gered worden? Dat werd Luther's vraag, dat werd Luther's nood. Zo beefde hij voor het woord. Beven wij ook nog voor dat woord, vrienden? Vrienden van de reformatie, dat mogen we toch vanavond wel zeggen, zoals we hier bij elkaar zijn. Beven we zo voor dat woord? Dan moet eerst de vinger naar onszelf. Beven wij als predikant, als predikanten nog voor het woord als we dat onderzoeken in de week en bestuderen, voordat we het onze gemeente gaan voorhouden? Beven wij voor dat woord als we op de kansel staan en het onze gemeente voorhouden? Zijn die zaken door ons heen gegaan? Maar ook naar de hoorders toe. Beven wij, beven jullie jonge mensen nog wel eens voor dat woord. Als het gebracht wordt. Dat je voelt, dit is het ernstige woord van God. Er zal iets in mijn leven moeten gebeuren. Want God is zo hoog en zo heilig en zo verheven. En alleen voor God, hoe zal ik toch ooit voor God kunnen bestaan? Later komt Luther bij psalm 71 als hij die colleges geeft. En dan lezen we natuurlijk dezelfde dingen. Dan komt hij weer bij datzelfde woord. Psalm 71 lijkt op psalm 31. Red mij door uw gerechtigheid. We hebben die psalm net gezongen. En weer hetzelfde. Luther komt er niet uit. Hoe kan een zondaar daarom bidden? Kijk, hij durfde die tekst wel toe te passen op Christus. Dat deden ze in die tijd. Luther had die gewoond en ook anderen om de teksten uit het Oude Testament rechtstreeks allemaal op Christus te betrekken. En dan kon hij die tekst wel begrijpen. Red mij uit door uw gerechtigheid, dat dat voor Christus gold. Dat hij, de zondeloze zoon van God, gered kon worden door Gods gerechtigheid. Maar hoe kon hij dat nu op zichzelf toepassen? Hoe kon hij dat nu op de mens toepassen? God, een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Gerechtigheid, zo botste hij tegen dat woord aan. Hebben wij daar ook al iets van leren kennen in ons leven? God. God een eeuwige gloed en een verterend vuur voor wie ik niet kan bestaan. En Luther is naar de Romeinenbrief gegaan. Hij heeft die teksten, zoals we dat ook moeten doen, altijd schrift met schrift vergelijken. Hij heeft die teksten van het Oude Testament naast het Nieuwe Testament gelegd. Romeinen 1 vers 17 kwam hij. De rechtvaardigheid wordt in hetzelfde geopenbaard. Maar hoe kan nu de rechtvaardigheid van God worden geopenbaard in het evangelie? Zo loopt het vast in Luthers leven. Is het wel eens vastgelopen in ons leven, geliefde vrienden? Vastlopen. Dan weten we het allemaal met ons verstand. Hoe het allemaal zit. God en Christus. En hoe dat bij elkaar moet komen. Maar dan persoonlijk de beleving van mijn ziel. Dat er geen weg meer overblijft. En dat er van mijn kant geen mogelijkheid is. En wat heeft Luther toen mogen ontdekken als het zo vastloopt? Kijk, hij schrijft er later over. In zijn tischreden, in zijn tafelgesprek. En ik haatte dat woord gerechtigheid. Het vervloekte, het verdoemde, het veroordeelde mij. Ik zei tegen God, houd u nooit op met mij te plagen met uw toren. Maar ik hield niet op te bonzen tegen dit woord van Paulus. De rechtvaardige zal uit het geloof, door het geloof leven. Dag en nacht, hoort u. Dag en nacht. Topde ik me ermee af. Zo was Luther bezig. En peinsde ik over het verband van die woorden. De rechtvaardigheid wordt het in hetzelfde geopenbaard. Ik dorste, ik smachtte ernaar om te weten wat achter die woorden van dat tekstwoord zat. Kennen we iets van deze nood? Worstelen wij zo wel in de binnenkamer met Gods woord? Als er van mij geen weg meer, vanuit mij geen weg meer overblijft. Dan moet de oplossing van een andere kant komen. Begrijpen we dat? En die oplossing is er voor Luther gekomen. Dat gebeurde, jongens en meisjes, jullie weten dat wel, op zijn torenkamer. Die torenkamer in dat klooster daar in Wittenberg. Tussen de slaapzalen en de brouwerij lees je ergens in zijn boeken. En dan mag het licht opgaan. Dan laat de Heilige Geest het licht vallen op die tekst. En ineens zag ik het. Wij leven, zegt Luther, wij leven. Niet door ons doen. Maar door God schenkende gerechtigheid in Christus. Toen zag hij, die rechtvaardigheid is geen eisende gerechtigheid. Maar die gerechtigheid is een geschonken gerechtigheid. Die God aan de zondaar schenkt. Dat is de gerechtigheid van Christus. En toen werd mij deze tekst van Paulus tot een poort van het paradijs. Lieve vrienden. Is zo het woord al eens open gegaan. Dat woord dat mij veroordeelt en bepaalt bij Gods rechtvaardigheid. Maar als dat woord open mag gaan. Op die enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Op de Heere Jezus Christus. Als er iets van die ander mag worden gezien vanuit het woord. Als er iets van die gerechtigheid van die ander wordt geopenbaard, dan herken je Luther. Wij leven, en toen kwam er een andere Luther. En hij heeft heel veel strijd gekend, ook na dat ogenblik, zeer veel strijd. Dat is aan alle kanten bestreden, want als de Heer iets van zichzelf gaat openbaren, dan komt de Satan altijd op af. Dat moet u altijd maar onthouden. Maar nu prees ik het woord gerechtigheid met een liefde, zegt hij. Zo groot, even zo groot als de haat die ik vroeger dat woord toegedragen had. En het werd voor mij het heerlijkste woord. En dat was merkbaar geworden. Is het voor ons al het heerlijkste woord geworden? Dat wordt voor Gods
kinderen in hun leven het heerlijkste woord, gerechtigheid. Niet hun gerechtigheid, maar die geschonken gerechtigheid uit genade. Die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En daar wordt straks door al Gods kinderen eeuwig van gezongen. Want het lam dat in het midden des troons is, die zal hen wijden. En zal hen een leidsman zijn tot aan levende fonteinen der wateren. Dan zal die gerechtigheid van Christus de oorzaak zijn. Dat er straks een schare zal staan die niemand tellen kan. Uit alle volken en uit alle geslachten en uit alle talen. En dan komt altijd weer die persoonlijke vraag. Naar ons toe. Zullen wij daarbij zijn? Kennen wij iets persoonlijk in ons hart van deze worsteling van Luther? Dat geven de Heeren. We gaan nu het programma verder afwerken. Gaan we eerst zingen uit Psalm 71, het 11e vers. En de 4e regel, daar attendeerde de organist nog op, dat is: O Heere, om uw gerechtigheden. Dus daar staat het woord O nog voor. Dat wilde de organist nog even onder de aandacht brengen. Daarna het programma zoals hier voor ons ligt. En ook nog attendeer ik op de collecte voor de vrienden van Heidelberg onder het zingen van Psalm 42. Zingen we nu Psalm 71, vers 11. Warme zomerdag in juli 1505. Er loopt een eenzame man van 21 jaar oud langs een bospad. En dat bospad is dicht bij een dorpje in Duitsland dat Stotternheim heet. En als je goed kijkt, dan kun je aan zijn kleren zien dat hij een student is. Hij moet vast afkomstig zijn van de Universiteit van Erfurt. Maar wat doet hij hier op deze tijd van het jaar? Want de universiteiten zijn streng. En een student mag niet zomaar tijdens het studiejaar afwezig zijn. Deze student heet Maarten Luther. Hij is op weg naar zijn ouders. Waarom? Zijn er soms problemen? Het kon best wel eens zo zijn.
Maar eigenlijk weten wij dat niet precies. Maar wel schrijft Luther later dat hij vaak geplaagd werd door innerlijke bestrijdingen en ook droefheid. En wat we ook weten is dat in deze tijd van zijn leven leeft Luther nog zonder God. Hij heeft geen vrede. En inmiddels begint de lucht boven Stotternheim te betrekken. En de wind waait harder. En de lucht wordt zwart en dreigend. En opeens een bliksemschicht vlak bij hem. En hij heft zijn handen op in wanhoop en angst. Heilige Anna, help mij, ik zal monnik worden. De heilige Anna was een welbekende heilige voor Luther. In dat gedeelte van Duitsland werd Anna vaak aanbeden, samen met Maria en het kind Jezus. Ze werden vaak samen afgebeeld, omdat men aannam dat Anna de moeder was van Maria, dus dat Anna ook de grootmoeder van Jezus zou zijn. Later zal Luther zeggen dat Anna zijn afgod was. En hier belooft hij haar dat hij het klooster in zal gaan en monnik zal worden. En zo is het allemaal begonnen. Het begon met een zware aanvechting. En met hevige angst. En met grote strijd voor Luther. Maar toen was de Heer al aan het werk. Om langs zijn hoge wegen Luther tot zich te trekken. Maar in werkelijkheid bleef het onweer in Luthers leven. Het bleef stormen totdat hij 13 jaar daarna de grote ontdekking deed. Van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Maar daarna bleven ook nog de stormen in Luthers leven woeden. En daarom begreep Luther ook zo goed de bestrijdingen waar Gods kinderen doorheen kunnen gaan. En kon Luther ook zo warm en zo bewogen spreken over de aanvechtingen van het geloof. Want het moeilijkste van het geloofsleven, dat zijn toch de aanvechtingen. En Luther gebruikte daar een woord voor, tentatio. Dat zijn bestrijdingen van de duivel, waarin hij probeert Gods kinderen bij God vandaan te trekken. En Luther zelf onderging vele van deze tentatio's, van deze bestrijdingen in zijn leven. En de duivel wil door die aanvallen Gods kind wegtrekken bij de Heere vandaan. Maar in werkelijkheid gebruikt de Heere dezezelfde aanvechtingen om Gods kinderen juist dichter aan zich te verbinden. Maar wanneer die bestrijdingen er zijn, dan kan het lijken voor het gevoel alsof God zich verbergt. En alsof God zijn kind aan zijn lot overlaat. En dit is wat Luther herkende uit Jesaja 45 vers 15. Waar Jesaja schrijft: voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de heiland. Een God die zich verborgen houdt. Wat betekent dat? Nou, zegt Luther, dat kun je op 2 manieren uitleggen. Het kan aan de ene kant betekenen dat God de hoge, de heilige God is, dat hij een ontoegankelijk licht bewoont en dat de mens niet weet hoe hij met God verzoend kan worden en dat daarom God die zaligheid moet openbaren aan de mens. Anders blijft God, de heiland, verborgen. God moet zich openbaren, want de mens heeft die kennis van zaligheid verloren door de val in Adam. En nu zegt Jesaja 45 vers 15 dat God zichzelf verbergt. En dat betekent dat God zich, de keerzijde daarvan is dat God zich moet openbaren. Dat hij de Heer Jezus Christus moet openbaren. En dat dit, zegt Luther, ten tijde van Jesaja nog niet zo gebeurd was. Dat is één manier waarop je die tekst kunt verklaren. Dat God zich moet openbaren omdat die zaligheid en God zelf eigenlijk verborgen ligt. Maar je kunt die tekst ook op een andere manier uitleggen. En dat is wat Luther vooral beklemtoond heeft. Dat het lijkt alsof God zichzelf verbergt terwijl zijn kinderen bestreden worden. En dat het lijkt dat juist in de aanvechtingen, dat het is alsof de Heere God zichzelf verbergt en er niet is. En dat hij niet antwoordt. En dan voelt het net alsof de Heere niet opstaat ter verlossing om zich over zijn volk te ontfermen. En dit is een grote aanvechting voor de individuele gelovige. Het is een worsteling in het donker en het lijkt alsof er geen licht is. Een aanvechting wanneer iemand pleit en hoopt op Gods woord, maar gij antwoordt niet. En dit is wat Luther omschreef als een vreemd werk dat God kan doen in het leven van zijn eigen kinderen. Wanneer de Heere zich van hen verbergt, dan doet God, zegt Luther, een vreemd werk. En hij zegt dat staat in de Bijbel. Luther baseerde dit op Jesaja 28, vers 21. De Heere zal zich opmaken om zijn werk te doen. Zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen. Zijn daad zal vreemd zijn. En het was deze tekst die Luther gebruikt om aan te geven dat wanneer de Heere zich verborgen houdt in de aanvechtingen, dat God dan eigenlijk bezig is een vreemd werk te doen in het leven van zijn eigen kinderen. Dat het is alsof de Heere zich verbergt voor de arme en de hulpeloze ziel. En Luther beschreef dit verder. Om daarvoor de term te gebruiken, de verborgen God, de Deus absconditus, de verborgen God. En dan kan het lijken alsof God een God is die zelfs tegen zijn eigen woord in en belofte ingaat. En dan leidt God ons op een andere wijze, langs een omweg, langs een donkere omweg in het leven. En dat wij het niet begrijpen. Waar is mijn God die psalmen geeft in de nacht op wie ik gehoopt heb? Dan leidt God op een andere wijze. En het lijkt dan alsof God ontrouw is. Maar is God dan echt ontrouw? Verlaat God de armen en de verslagenen op geen enkele wijze. Want de Heere hoort de ellendigen wanneer zij roepen. En daar is de Heere nou juist voor gekomen. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Maar de Heere maakt gebruik van zijn eigen wegen. Zijn heilige wijsheid in het omgaan met zijn volk. Hij komt wel tot de redding van zijn volk. En hij komt altijd op tijd. Hij komt nooit te vroeg. Hij komt nooit te laat. Hij komt tot hen die om redding tot hem vluchten. Maar de Heere gebruikt wel zijn eigen manier om zijn volk te redden. Hij zal hen verlossen. En wanneer hij komt, dan is hij weer de God die zichzelf openbaart, zegt Luther, dan is hij op dat moment niet de verborgen God. En dan op dat moment doet God niet zijn vreemd werk, maar dan doet hij zijn eigen werk, zegt Luther. En dan geeft de Heere uitkomst en vertroosting om zo het geloof te stimuleren en te verdiepen. Maar dat geloof, ja, dat wordt verdiept en versterkt juist in de weg van aanvechtingen, bestrijdingen. En daar staat de Bijbel toch vol van. Lees maar Hebreeën 11. Ze moesten toch ook door strijd binnengaan. Wat een bemoediging om dat te lezen wanneer u in strijd bent en u denkt, hoe heb ik het nu? Lees dan maar Hebreeën 11. Zij moesten ook door strijd binnengaan. En de apostelen zeiden toch ook tegen de Jeruzalemse kerk dat ze door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk God. Dat is nou de weg. Omdat de duivel aanstormt om Gods werk kapot te maken. Er is geen andere weg. Het is een strijd. Het is een wedloop. En kijk maar in naar de profeten, naar Jeremia, wat ze niet meegemaakt hebben. En Ezechiël en Jesaja. Ze werden allemaal vervolgd vanwege hun profetieën. En denk maar aan David, die de belofte had om koning te worden. Maar hij werd opgejaagd als een veldhoen over de bergen. En Abraham had de belofte dat zijn nakomelingen zouden zijn als het zand dat aan de oever van de zee was. Maar hij moest vele jaren wachten totdat hij eindelijk één zoon had. En toen moest hij die zoon ook nog gaan offeren. En denk maar aan Job en al zijn bestrijdingen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Terwijl hij er niets van voelde of zag. En al Gods kinderen weten hier wat van. Van die bestrijdingen. En Luther sprak dan dat er in die bestrijdingen een tegenstelling schijnt te zijn in het handelen van God. Wanneer God ons levend maakt, dan gaat hij ons doden. Wanneer hij ons troosten wil, dan laat hij alle mogelijke vrees op ons vallen. Hij laat ons eerst wanhopen aan onszelf en tilt ons dan op in zijn medelijden en geeft ons moed en verwachting. En zoals er geen schoonheid was in Christus, in zijn lijden, en dat hij toch voor het oog des geloofs, juist aan het kruis, de dierbaarste is van de mensenkinderen, zo kan God ook zondaren in het donker laten zijn, zodat ze aan zichzelf wanhopen, totdat God het licht doet opgaan in hun bestaan. En zo hebben ze geen gerechtigheid van zichzelf. Maar ze leren de volkomen gerechtigheid van Christus ontvangen. En zo leert God de zondaar uit het geloof te leven. Te leven uit de genade en de rijkdom en zaligheid van Christus. Dan is er met ons niks. Maar met hem is het alles. En dan ben ik arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Dan ben ik arm, maar toch rijk in hem. Dan zeg ik ellendig mens, maar dan mag ik me verblijden in de Heere. Paulus spreekt daarover, 2 Korinthe 6, vers 9 en 10. Als onbekenden en nochtans bekend. Als stervenden en ziet wij leven. Als getuchtigd en niet gedood. Als droevig zijnde, doch altijd blijde. Als arm, doch velen rijkmakende. Als niets hebbende en nochtans alles bezittende. En dit te schenken in het leven van zijn kinderen is Gods eigen werk. En de weg daarlangs is dat God zijn vreemd werk doet, zegt Luther. En daartoe hoort ook het ontdekkend werk van de Heilige Geest, waarin hij onze schuld aanwijst. En door de wet ons verdrukt. En dat we zo plaatsgemaakt worden voor het evangelie van vrije genade. Luther leerde dat om een geoefend christen te zijn, drie zaken noodzakelijk zijn. Het gebed, de meditatie en de aanvechtingen. Gebed, we moeten in onze binnenkamer gaan en daar de Heere God vragen om licht en om genade en om zijn Heilige Geest. Dan mogen we worstelen, opdat de Heer ook ons genadig zal zijn. En ook meditatie, dan gaan we in de binnenkamer het woord lezen, maar dan ook overdenken. En ook herhalen wat we zojuist gelezen hebben. En over nadenken, wat zou God de Heilige Geest met dit gedeelte bedoelen? Ook voor mij persoonlijk. Gebed, meditatie, maar ook aanvechtingen. De verdrukkingen. Want, zegt Luther, door de verdrukkingen gaat u juist Gods woord begrijpen. Dan proeft u de zoetheid en de wijsheid van het woord van God. En dat zijn woord alles overtreft. Voor Luther waren persoonlijk die aanvechtingen ook nuttig. En hij zegt, ik was anders heel trots geworden vanwege de vele geestelijke voorrechten die de Heere mij gegeven had. Ik was trots geworden als de Heere mij niet voortdurend door aanvechtingen liet gaan. En die aanvechtingen kunnen zwaar zijn. En het is ook niet dat ieder dezelfde aanvechtingen krijgt. Maar wij hebben ook niet de roeping die Luther had. Dan moeten we ook onszelf niet aan anderen spiegelen, maar aan het woord van God. Maar iets van die aanvechtingen zullen bekend zijn bij al Gods kinderen. Luther zegt uit zijn eigen leven bijvoorbeeld, geeft hij verschillende wijzen hoe de duivel hem aangevochten heeft. En dan vertelt hij hoe de duivel het woord van Christus veranderen kan in een strenge wet. En dan zegt de duivel tegen Luther, Christus zegt dat niemand tot hem komen kan, tenzij de Vader hem trekt. En hoe weet jij nou, Luther, dat de Vader jou trekt? En dan moet Luther ook aan zich afvragen, ben ik wel getrokken? En wanneer ik bij tijden niet goed kan geloven, is dat het bewijs dat de Vader mij niet trekt en dat de Vader mij weggeworpen heeft? En wanneer alles schudt heen en weer in mijn leven, betekent het dan dat ik door Christus verworpen zal worden? En wat kan ik hier allemaal aan doen? Hoe kan ik dan met God verzoend worden? En dan ten leste twijfelt men niet alleen aan zichzelf, maar dan gaat men twijfelen aan God zelf. Dat zijn vreselijke aanvechtingen. En er komen nog meer vragen bij. Kan ik dan God wel vertrouwen op zijn woord? En waarom stond God er toe dat Adam viel? Maar de ergste aanvechting, zegt Luther, is dan de verkiezing. Want dan opent zich voor ons een wijde krater van vertwijfelingen. Luther legt dit uit door te verwijzen naar de Canaanese vrouw uit Matthäus 15. En hier zien we dat het woord van Christus een aanvechting vormt voor deze vrouw. Het schijnt alsof de Heer Jezus haar niet wil helpen, omdat hij niet het brood van de kinderen kan geven aan honden. En dat zegt hij ook tegen deze vrouw. En nu voelt die vrouw niets meer van haar aanvankelijke vroomheid. Maar hoe prachtig is dit. De vrouw weet hoe zij zichzelf moet losmaken van haar eigen gevoelens en vasthouden. vasthouden aan het woord van Gods genade in Christus. En dan grijpt ze Christus aan op zijn eigen woord. Ja, Heere, ik hoor bij de hondekens. Maar zelfs de hondekens eten toch de kruimels onder de tafel van de kinderen. En zo grijpt ze Christus vast, zegt Luther, aan zijn eigen woord. Met andere woorden, het mag allemaal best waar zijn wat u zegt en het zal ook waar zijn. Maar ik hoop op uw woord, Heere. En dat is nou het geloof. Niet letten op eigen gevoelens. Niet letten op onze redeneringen. Maar hopen op het woord van God. Het woord van Gods belofte. En zo zegt Luther, kunnen de verleidingen nog sterker zijn. De verleiding tot zonde kan heel sterk zijn. En als er een zonde begaan is, dan slaat dat om in wanhoop in mijn ziel. En Gods kind begint weg te zinken. En de dood staart hem in het gezicht. En dan roept hij het uit, wee mij, ik verga. Of een andere aanvechting, zegt Luther, is dat ik toch nog steeds ga vertrouwen op mijn eigen gerechtigheid. Dat ik toch nog aan Gods eisen wil voldoen door de wet van God te houden en het accent op goede werken, goede daden te leggen. En dan wil ik mijn eigen gerechtigheid omhoog houden voor God in plaats van te rusten op het volbrachte werk van Christus. En Luther klaagt er ook over, dat is een andere aanvechting, hoe de duivel met hem in debat zou gaan. En dan zou de duivel zeggen, kijk, God haat zondaren. Jij bent een zondaar en dus God haat jou. Maar dan antwoordt Luther, ja, de duivel die liegt altijd. Want het is niet waar om in absolute zin te zeggen dat God zondaren haat. Maar dan had God ook nooit zijn zoon gegeven voor zondaren. Een ander wordt geplaagd door herinnering aan de zonden uit zijn verleden. Maar door deze aanvechtingen wordt het geloof gelouterd. En Luther kan ook heel praktisch zijn wanneer hij spreekt over die aanvechtingen. En dan moet u uw gedachten ook afleiden, zegt hij. U kunt ook maar zoveel doen. Zoek goede omgang. Hij zegt zelfs, denk maar aan een lief meisje. Of speel muziek. Want vooral muziek jaagt de duivel weg. En het is ook goed om hard te werken. Dat jaagt de duivel ook weg. Rij maar mest naar het land, zegt Luther. Dat helpt. Maar uiteindelijk begrijpt Luther ook wel dat deze aanvallen alleen maar overwonnen kunnen worden door de genade en de hulp van God. Want de echte troost te midden van dit alles is het woord, het zuivere, onveranderlijke woord van God. En dan is ook de weg van het gebed nodig. Om te roepen naar de Heere en pleiten op zijn woord, ook al ben je in de diepste nood. Ook al zie je het helemaal niet meer, ben je in zo'n diepe put. Toch maar bidden, toch maar roepen, want het woord houdt ons dat voor. Kijk maar naar Jona. Jona, die wilde niet naar Nineveh gaan. En toen kwam hij in dat verschrikkelijke oordeel van God terecht. En hij werd uit het schip gegooid in die vreselijke stormende golven. En Luther en Jona dacht, dit is het einde. En hij zonk naar beneden. En er kwam, zegt Luther, die vreselijke grote monster met zijn scherpe tanden, zegt Luther. En dat beest slokt Jona in één keer op. En daar is je, Jona. In de buik van de vis. En zo kunnen gelovigen ook in aanvechtingen komen, dat ze niets ervaren dan de toren van God en alles donker. Dat hel en verdoemenis de ziel willen opslokken. En dat u denkt, er is geen genade voor mij. Maar Jona bad tot God uit de buik van een vis. Te midden van de diepste juiste oordeel. Hij verwachtte geen redding meer hoor. Hij zei, Heere, zie mij aan in mijn ellende. En daar zien we, zegt Luther, dat we altijd tot God moeten vluchten. Wees niet stil. Wanneer u nog kunt bidden en roepen, wanneer u dat nog kunt doen, dan is het ergste van de aanvechting al voorbij. Maar dat roepen kan ook wel moeilijk zijn. Van nature roept de mens niet tot God. Maar het geloof, gewerkt door Gods geest, zal roepen. Het kan niet bij God vandaan blijven. Gebed wordt eruit geperst. Uw ziel kan niet zwijgen. En zo, zegt Luther, zien we hier de weg. Om van aanvechting, om in die aanvechtingen verlost te worden. De rotsteen van hoop ligt buiten de mens. Buiten ons begrip. Buiten ons inzicht. Het ligt in het woord van God. Want een zondaar wordt niet behouden om zijn lijden. Hij wordt niet behouden omdat hij door aanvechtingen heen gaat. Een zondaar wordt alleen maar behouden om Christus wil. En Christus wordt ons aangeboden in het evangelie. Christus met zijn volkomen werk. Volkomen werk. Zijn werk is af, volmaakt. En daar heeft God de Vader volkomen behagen in. En Christus met al zijn schatten en gaven wordt ontvangen in de weg van het geloof. Het geloof dat het gevoel overstijgt. Het geloof dat zelfs tegen iemands ervaring ingaat. En door het geloof wordt de zondaar geleid in gemeenschap met Christus. Vanwege die band met Christus krijgt u ook deel aan de strijd die de Heer Jezus heeft doorgegaan. U leert ook te lijden met hem. Maar dan hebt u ook deel aan de overwinning die in Christus is. Want zo wij met hem lijden, wij zullen ook met hem heersen. Want Gods kind, zegt Luther, wordt één brood, één kuchen, één koek met Christus. Vanwege die band is het niet alleen maar zo dat er aanvechtingen worden meegemaakt. Nee, dan wordt er ook diepe blijdschap en vreugde in God. En dankbaarheid naar waarde is die God nooit te prijzen en te loven. Dat wordt ook gewerkt door Gods Heilige Geest. En daartussendoor bruist de liefde. Opgewekt door Gods Geest. En dan blijkt het. Dat God niet alleen een vreemd werk doet. Maar dat hij in werkelijkheid al die tijd bezig was. Een heerlijk werk te doen in het leven van zijn kinderen. Want juist door de aanvechtingen en juist door zich te verbergen. Behaagde de Heer het geloof te versterken. Dan kan het lijken alsof God zich verborgen houdt. Maar in werkelijkheid openbaart de Heer zich. In zijn woord, in zijn handelingen, in zijn omgang met een mensenkind. En dan schijnt hij met zijn heerlijk licht als in een duistere plaats. Want achter de aanvechting is God juist bezig om zijn eeuwige barmhartigheid en zijn eeuwige goedertierenheid te tonen. Zo spreekt Jesaja 45 ook over God die zich verborgen houdt, maar die toch de zaligmaker is. Nog steeds de zaligmaker is hij en de redder en de heiland van hen die dwars tegen hun ervaringen in hopen op de levende God. Ik hoop op zijn onfeilbaar woord. Ik heb verder niets, alleen maar zijn woord. En daar pleit ik op en daar roep ik op. Heere, geef mij kracht om te bidden. En dat is het geloof, zegt Luther, dat wij nodig hebben. En dat geloof overwint de wereld, de duivel en alle vijanden. Omdat dat geloof gewerkt is door Gods Heilige Geest. Amen. Zullen we dan nu zingen Psalm 42 zoals het in de programma staat.
op 1 juli 1523 staat er op het fraaie Marktplein te Brussel een schavot, een brandstapel opgericht. En daarbij een altaar en een breed podium waar professoren en abten in vol ornaat plaatsnemen. En dan is het zover. Monniken die in processie het plein opkomen, nemen plaats om dat brede podium. En als dan de klok 11 uur slaat, dan wordt de jongste van de veroordeelden uit het raadhuis gehaald. En terwijl Franciscaner monnik begint te preken, wordt de martelaar door een bisschop ontwijd. Stuk voor stuk worden hem de onderdelen van zijn priesterornaat afgenomen. Een vol uur duurt deze plechtigheid. En dan is het de beurt voor de tweede martelaar. Het spel herhaalt zich. En daarmee heeft dan de kerkelijke rechtbank haar taak volbracht. En nu is het aan de beurt aan de wereldlijke rechter om het vonnis te voltrekken. Want ja, de kerk vergiet zogenaamd geen bloed. Toch laat men nog niet los. 4 biechtvaders houden een half uur lang vol om de afvalligen tot herroepen te bewegen. Maar als ze niet te vermurwen zijn, dan horen we de biechtvaders roepen: bekeert u, of gij zult sterven in naam van de duivel en ter helle varen. En het antwoord van de martelaars luidt: wij willen voor de evangelische waarheid sterven als vrome christenen. Nu wordt het vuur ontstoken. En de bekende Erasmus vertelt hoe ze zongen, terwijl de vlammen steeds dichterbij kwamen: wij loven u, o God. En ook het Kyrie: Heere, herbarm u over ons. Ze zongen, zo vertelt Erasmus, totdat hun stem verstikte in rook en vuur. En het was 3 uur op de middag toen alles voorbij was. Hendrik Voes en Jan van Essen, 2 Augustijner monniken, waren vanwege hun geloof gedood. De eerste 2 martelaren ten tijde van de reformatie in de Lage Landen. U begrijpt, de dood van deze beide jonge mannen heeft veel indruk gemaakt in Europa. En niet in het minst ook op Maarten Luther. Hij schreef na deze ketterverbranding een open brief aan alle broeders in Christus in Holland, in Brabant en in Vlaanderen. Uit het slot van deze brief wil ik u iets voorlezen. Luther schrijft: dewijl wij dan de tegenwoordige benauwdheid zien en zo sterke, troostvolle beloften hebben, zo laat ons hart vernieuwen, goedsmoed zijn en ons met vreugde voor de Heere laten slachten. Hij heeft het gezegd: hij zal niet liegen, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. En hoewel de wederpartijders deze heiligen zullen uitschelden voor Hussieten, Wiklevieten en Lutheranen, en ze zullen roemen in uw moord, dat moet ons niet verwonderen. Maar het moet ons des te meer sterken, want, en dat is heel wezenlijk voor Luthers theologie, Christus kruis moet lasteraars hebben. Maar zo schrijft Luther: onze rechter is niet verre. Die zal een ander oordeel vellen. Dat weten we. En daar zijn we zeker van. Maarten Luther, hij leefde immers in een tijd van vervolging en van verdrukking, waarbij de pijlen niet alleen uit Rome kwamen, maar zo geloofde Luther, het waren pijlen rechtstreeks uit de hel. Bovendien, Maarten Luther was zelf ook een vogelvrij verklaarde. En het is een wonder dat hij zijn leven niet geëindigd heeft op het schavot. Het is Gods bewarende hand over hem geweest dat hij nooit in moordenaarshanden gevallen is. Want strijd was er voor Luther. als het ging om de inwendige strijd, waardoor meneer Procé over gesproken heeft. Maar ook als het ging om de uitwendige strijd. Voor hem was het duidelijk. Christus volgen, dat brengt kruisdragen met zich mee. Want wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want, zo schreef Luther, Christus kruis moet immers lasteraars hebben. En toch, alhoewel we dit weten, toch is er verwachting. Want, zo schrijft Luther, de strijd zal immers niet eindeloos voortduren. Het geloof weet, ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods een geboren zal. Verwinner van de troon, hem is toch de zeeg beschoren. Christus regeert en niet de paus van Rome en niet de inquisitie. Luthers toekomstverwachting is dan ook niet gegrond op gunstige omstandigheden. Maar Luthers toekomstverwachting wordt door het geloof bepaald. En eens zal het duidelijk worden, zo schrijft Luther, dat dat geloof niet gebaseerd is op luchtkastelen. Daarom als wij nadenken over Luthers verwachting, dan ontdekken wij twee sporen. Luther sprak immers enerzijds over dat lieve uurtje, als hij dacht aan zijn sterven. En anderzijds sprak hij over de dag. En als hij het had over de dag, het zal u duidelijk zijn, dan ging het om de jongste dag. De dag van Christus wederkomst. Luther geloofde dat die dag heel dichtbij was. Het kon niet lang meer duren. Hij sprak veel over de wereldrechter, die zijn wenkbrauwen reeds fronste. En die spoedig zou opstaan om de wereld te oordelen. De dag van Christus wederkomst. Maar ook dat lieve uurtje. De dag van zijn sterven. Luther leefde daar heel dichtbij. Want het leven ging immers zo snel, zo was zijn conclusie. Als Luther 54 jaar oud is, dan zegt hij, het is net alsof ik vanmorgen geboren ben. Kortom, Luther leefde dicht bij de eeuwigheid. En wij? U en ik? Overigens, zonder te vergeten dat hij een roeping op aarde had. Want van Luther is toch ook bekend dat wanneer hij wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou hij vandaag nog een appelboom planten. Luther heeft veel geschreven over de dag die komt en ook over zijn eigen sterven. Waarbij Luther toch de dood duidelijk zag als een straf op de zonde en als een oordeel van God over de zonde. De dood was niet slechts een biologisch verschijnsel of een natuurlijk gebeuren. Luther schrijft dat die dood, wat die dood betreft, hij is in hoge mate afschrikwekkend. Vooral wanneer hij ons gedurig voor ogen staat. Wanneer wij niet weten waar die dood zijn volgende schreden zal richten. Of waar hij de volgende nacht zal vertoeven. De dood, op zichzelf bezien, is immers een vijand. De laatste vijand, die straks wel het onderspit zal delven. En als de angst voor de dood ons beetgrijpt, is deze angst voor de dood, zo schrijft Luther, alleen door het geloof te overwinnen. Gods kinderen moeten immers leren om in het aangezicht van de dood te belijden. Ik geloof het eeuwige leven. Niet wat ze zien is immers de moeite waard. Maar dat wat God beloofd heeft, dat heeft waarde. De eeuwige God is immers een eeuwige woning voor zijn kinderen. En die in hem geloven, die zullen toch leven. Nu, zo zegt Luther, zoals wij ook door het geloof rechtvaardig voor God kunnen worden, zo kunnen we de angst voor de dood ook alleen maar door het geloof overwinnen. Namelijk door te zien dat Christus de dood heeft overwonnen. Christus heeft immers dood en hel aan zijn voeten gelegd. Luther schrijft in het beroemde commentaar op de Galaten, de Galatenbrief die hem zo lief was, die hij soms koesterend keten genoemd heeft, zoals zijn vrouw ook geheten heeft. Hij schrijft in die brief, in het commentaar op de Galaten, dat wanneer de schrik voor de dood hem aangrijpt, dan breekt het geloof de tanden van de wet wel uit. En het geloof maakt ook de prikkel van de dood stomp. En wanneer ik schrik voor de dood voel, dan zeg ik, dood, ik heb niets met je te maken. Want ik heb een andere dood, die jou gedood heeft. En die dood moet wel sterker zijn dan de gedode dood. Volgt u het nog? De dood van Christus is immers de dood van mijn dood als ik hem toeboor. Ik denk bijvoorbeeld ook aan dat beroemde boekje van John Owen. De dood van mijn dood en de dood van Christus. Dat bedoelde Luther. Gods kind gaat niet meer dood. Want Christus is dood geweest. De wereld die gaat dood. Maar Gods kind niet. Zij die geloven in Christus, die ontslapen in Jezus' armen. En hun dood is een poort, een doorgang in het eeuwige leven. De profeet zegt immers, zij zullen rusten op hun slaapsteden, die in hun oprechtheid gewandeld hebben. Luther spreekt dan ook over het sterven als een slapen in de beloften van God. Hij zegt, daar is de plaats waar de doden werkelijk rusten. Het sterven van Abraham en Mozes noemt Luther dan ook een goede en zeer aangename slaap. En zegt hij, als dat al onder het Oude Testament zo was, zoveel heerlijker is het dan toch ook onder het Nieuwe Testament. De arme Lazarus, die werd opgenomen in de schoot van Abraham. Volgens Luther is er voor ons een betere schoot. Hij zegt, wij zullen opgenomen worden in de schoot van Christus. Wij zullen eens bij hem zijn en dan zullen wij het net zo goed hebben als dat hij het ook heeft. Een wonderlijke zaak, zegt Luther. Ons lichaam wordt begraven en onze ziel gaat naar Christus. En hoe dat dan precies is, en hoe dat dan gaat, dat zijn voor Luther ronduit zinloze discussies. Als het gaat om de hemel, ja, zo wordt ons die plaats genoemd. Maar ik kan hem met de vinger niet aanwijzen. Ze is niet af te beelden, maar haar bestaan wordt aangenomen slechts door het geloof in het woord. En als Luther dan ook mediteert over de tekst, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven, dan zegt Luther, deze woorden zijn voor mij als een zacht kussen. Voor mijn moede hoofd. En het is voor mij als een warme deken en een donzen bed, waarop onze ziel rustend, straks wanneer het lieve uurtje is gekomen, met een vrolijk hart zal heen gaan. Wanneer wij van alle zonde, tegenspoed en van alle macht, duivel en wereld ontslagen en bevrijd zullen zijn om de eeuwige rust en vrede in te gaan. Bovendien, zegt Luther deze woorden, heeft Christus niet gesproken tot de engelen, maar tot ons, mensen, van vlees en bloed die hier nog op aarde rondlopen. En Christus zegt er zo nadrukkelijk bij, Vader, ik wil. Het is zijn onvoorwaardelijke wil. Het is zijn begeerte dat deze belofte vervuld zal worden. Ze is een belofte van hem die niet liegen kan en die nooit bedriegen ook zal. Zij die in Christus zijn, zullen goed onderdak hebben voor de eeuwigheid. Dat zegt Luther. En ze zullen straks daar zijn waar het woede van de wereld en van de duivelen ze niet meer kan bereiken, maar waar ze een eeuwige rust zullen vinden. Wat heerlijk zal dat zijn, want onze kennis die hier slechts ten dele is en zo onvolmaakt, zal dan volmaakt zijn. Hier leven wij als onder een wolkendek. En we zien vaak zo weinig van de zon. Wij zien hier als in een spiegel. Maar straks zullen we zijn heerlijkheid aanschouwen. Deze heerlijkheid van Christus is volgens Luther te groot om een mensenhart, om door een mensenhart nu bevat te kunnen worden. Maar straks hoeven we niet meer te geloven. Maar straks zullen wij het alles met eigen ogen als van nabij zien en aanschouwen. En we zullen ons verheugen met een onuitsprekelijke, eeuwige vreugde. En schrijft Luther, als wij hier werkelijk iets van gaan beseffen, dan zullen wij niet zoveel meer geven om dit tijdelijke leven en om de eer en de goederen van deze wereld. Wat voor schade of nadeel zou de wereld ons nog kunnen berokkenen? Al zouden ze ons beroven van al onze goederen en van onze eer en van ons leven, als we dan straks daar maar mogen zijn waar Christus is. Luther schrijft, ik kan het inderdaad niet begrijpen dat ook mijn lichaam, dat in de aarde gelegd wordt en dat een maaltijd zal zijn voor de wormen, straks nog vele malen klaarder en helderder dan de zon zal schitteren. En toch, het aanschouwen van Christus zal dit alles met zich meebrengen. Het zal een eeuwig bezitten en eeuwig genieten zijn van een volkomen zaligheid. Geen mens kan het zich indenken hoe heerlijk dit zal zijn. Luther leefde dus heel sterk bij de dingen van de eeuwigheid. Hij zag er naar uit. Toen er eens iemand dat was die tegen hem zei, Luther, je kunt nog wel 40 jaar leven. Weet je wat Luther toen zei? Dat verhoede God. Hij zag er naar uit om bij de Heere te zijn. Hij kon met Paulus bij tijd en wijle zeggen dat hij verlangde om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. En maar al te vaak heeft Luther ook gedacht dat zijn levenseinde zeer nabij was. Dat had ook al wat te maken met zijn gezondheid. We weten dat Luther leed aan tal van kwalen en ziekten waarmee hij te kampen had. En dus sprak hij ook wel vaak over de lijdzaamheid en de hoop die er mag zijn voor een christen in de verdrukking. Waarbij hij zei dat de verdrukking dan moet meewerken om de hoop aan te wakkeren. Luther had best een uitgebreide bibliotheek. Maar hij zegt, van één boek heb ik het meeste geleerd. Namelijk het boek van de verdrukkingen. De strijd hier op aarde was voor Luther een leerschool. Een oefening om hem los te maken van alles wat van deze wereld was. Om hem klaar te maken om de erfenis in ontvangst te kunnen nemen. Want zo zei hij, wij leven hier te midden van de dood. Maar de hoop strekt zich uit. En die hoop, die functioneert juist te midden van het lijden. Juist voor hen is er hoop, die te maken hebben met strijd en aanvechting. Dankzij die paradox groeit de hoop. Want, zegt hij, het is immers voluit naar het evangelie dat zij gerechtvaardigd worden die hopeloos verloren zijn. Dat zij de hemel zullen beërven die de hel verdienen. Dat zij een eindeloze vreugde zullen kennen die hier te maken hebben met verdriet. Luther schrijft: voor de ogen van de wereld ondervinden de christenen niets dan ellende, veel hartzeer, vervolging en leed. Zij moeten het verdragen dat de wereld zich vrolijk over hen maakt en een spel met ze speelt. Want Christus heeft gezegd: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klaaglijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar, en daar klinkt de verwachting in door, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Om deze troost vast te houden, is het nodig dat wij het woord van God laten staan. In alle strijd en aanvechting, dat wij ons vasthouden aan dat woord van God en ons die troost niet laten ontgaan, omdat we weten wat hij beloofd heeft, dat zal hij ook doen. Daarom als de duivel bij Luther komt en de duivel zegt tegen Luther: Luther, je zult sterven, want je hebt geen goede werken. Dan zegt Luther tegen de duivel: pluk veren van een kikker. Ik heb ze niet, maar Christus heeft ze. En dan mag ik pronken. Pronken met de goede werken van Christus, die mij gegeven zijn, alsof ik ze gedaan heb. Dat is groot. En dan mag het Luther een voorrecht zijn, om omwille van Christus, omwille van zijn zaligmaker, verdrukking te lijden. Want hij weet, niets kan ons schaden, en niets en niemand kan ons van hem losrukken. Ja, schrijft hij, niets is er zelfs zoeter en niets geeft grotere vreugde als dat wij, omwille van de liefde van Christus, leren verdragen. Luther schrijft dat hij verzekerd is dat wanneer hij zich nu maar aan het woord houdt, dat geen aardse macht, noch de poorten der hel, hem zullen kunnen overweldigen. God bemint immers zijn eigen woord. En daarom bemint hij ook hen die zich aan dat woord houden. Die het liefhebben en aanhangen. De tijd is nabij. Dat geloofde Luther. Volgens hem was dat o zo duidelijk. Luther zag daarvan de tekenen in het rijk van de natuur. De wereld werd in zijn opinie snel oud. Tekenen van verval zijn immers overal te registreren. De zomer is nabij, schrijft Luther. En ook de reformatie van de kerk was daar een teken van. Het evangelie is immers in zijn volle heerlijkheid weer ontdekt. En het belangrijkste teken daarvan was de komst van de antichrist. Want volgens Luther zetelde de antichrist in Rome. Maar er is verwachting. Want de dagen van de antichrist, ze zijn geteld, nog even. En God zal op de bazuin blazen. En Christus zal komen en de ongelovigen met zijn bliksem stuk slaan. Ja, ook dat is Luther. Maar zij die op Christus hopen, hoeven niet bang te zijn. Ze hoeven het gericht niet te vrezen. Maar ze mogen er naar uitzien met verlangen. Want voor hen is het geen oordeel, maar is het de dag van hun verlossing. Hoe zal dat zijn? Luther vroeg het zich wel af. Maar hij zegt: we weten er net zoveel van als een ongeboren kind in de buik van moeder weet van de wereld die hij of zij tegemoet gaat. Wat weet zo'n kind ervan? Niets. Het heeft het licht nog niet gezien. En de omgeving waarin het zal leven. Zo zal het ook zijn als het gaat om het eeuwige leven. Maar, zegt hij, als we straks daar deel aan mogen krijgen, dan zullen we onze ogen uitwrijven. Hij zegt, dan zullen we met grote open ogen om ons heen kijken op die nieuwe aarde. Wat zal dat groot zijn? Verwachting. Ja, dat was er. Daar wist Luther van. En als Luther in januari 1546 in IJsleben komt om te bemiddelen tussen de graven van Mansveld, dan zegt hij: ik ben hier in IJsleben geboren. Ik ben er gedoopt en misschien moet ik hier ook wel sterven. En inderdaad, in IJsleben kwam hij te staan voor de Jordaan van de dood. Maar Luther schrijft, als wij geloven, dan zullen de wateren onder ons wijken en ons niet schaden, maar van ons vlieden. Als we geen aandacht aan de verschrikkingen schenken, maar met sterk geloof doorstappen, dan zullen we droogvoets en ongedeerd in het eeuwige binnenkomen. En als Luther dan op zijn sterrenbed ligt, dan vragen ze aan hem of hij nu ook wil blijven bij die leer, zoals hij die voorgestaan heeft, zoals hij het verkondigd heeft. Of hij daar wil sterven, in dat geloof in Christus. Luther antwoordt vervolgens met een duidelijk hoorbaar ja. En daarop ontsliep hij. De bedelaar kwam thuis. Want bekend is van Luther dat men een aantal dagen later op zijn bureau dat bekende briefje vond. Weerziend Petler, hoc est verum. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Luther wist het wat of het betekent om als een bedelaar met lege handen aan de voet van het kruis te knielen. En zijn handen waren nog onrein ook. Van hem was niets te verwachten. Maar alle goed verwachtte hij van de gezondene van de Vader, die vol van genade en waarheid was. Bent u ook op die gerechtigheid aangewezen? Mag u ook weten, Heer, ik heb niets dan schuld en zonde, maar uw gerechtigheid redt van de dood, van de gekruisigde, verwachtte hij kortom alles. Zalig worden kon immers slechts genade zijn. En in die verwachting is hij niet beschaamd. Hij juicht voor Gods troon. Hij maakt het lam groot. Met die grote scharen die niemand tellen kan. En straks op die dag, de grote dag des Heren, dan zal hij opstaan. Om dan met lichaam en ziel bij zijn Heren en zaligmaker te zijn. Luther schrijft, dan zal mijn Heren op mijn steen kloppen. En dan zal hij zeggen, Maarten, Maarten, het is tijd, opsta. Denk daar eens over na. Als je zo over het toekomende mag denken, als je zo mag weten in wie je geloofd hebt, inderdaad was er strijd bij Luther. Hij weet alles van aanvechting. Daarom kon hij ook zo goed anderen bemoedigen, te midden van de strijd en de aanvechting. Maar er was ook zekerheid. Hij wist in wie hij geloofd had. En hij wist ook waar de reis naartoe was. Weten wij het ook? Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaard uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. We gaan het ook zingen. Psalm 17, vers 8.
zijn we alweer aan het einde van de avond gekomen. Iedereen wil ik hartelijk danken voor de aanwezigheid. Ik wil de beide sprekers, de broeders, predikanten, Procé en kaptein ook hartelijk danken voor de lezing die ze hebben gehouden. We hebben allemaal heel wat meegekregen om te overdenken. Openbaring, daar ging het in het openingswoord over. Iets wat van God in ons hart geopenbaard moet worden, die weg der zaligheid. Aanvechting, daar hebben we iets van gehoord. Dat het bleef stormen in het leven van Luther. Dat is ook zo in het leven van Gods kinderen. En van verwachting. Verwachting naar dat lieve uurtje, zoals Luther dat zei. Verwachting naar de dag. De dag van de wederkomst. En zullen we dan ook met die vraag maar naar huis gaan. Heb ik nu werkelijk voor de eeuwigheid straks onderdak? Daar gaat het om. Voor ons allemaal, voor jullie jongeren, voor de volwassenen en de ouderen. Neem die boodschap mee naar huis en buig je knieën en vraag of de Heere deze zaken in je hart, in uw hart, in ons hart wil uitwerken. De kosters ook bedankt voor de goede organisatie. De plus 16 ook voor het maken van het programma en voor het collecteren. En daar kreeg ik zojuist nog een mededeling van dat de collecte heeft opgebracht €887,57. Waarvoor heel hartelijk dank. We gaan nu eindigen met dankgebed en daarna zingen we nog staande de versen 1 en 4 van het Lutherlied. Heere, u brengt ons samen aan het einde van deze avond. We hebben veel mogen horen. We hebben stilgestaan bij een paar onderwerpen uit het leven van Luther. We hebben veel uit zijn eigen mond, als het ware, wat hij nagelaten heeft gehoord. En dat is altijd indrukwekkend. Als we iets mogen lezen, hoe uw kinderen, soms eeuwen geleden, en zo was dat toch ook bij hem, hebben mogen getuigen van de hoop die in hen was. En dan gaat het er altijd maar om of wij daar nu ook iets van mogen kennen. Diezelfde strijd, diezelfde aanvechtingen, datzelfde leven, maar ook diezelfde verwachting. Heere, zou u het willen werken waar dat niet gevonden wordt? En bij niemand wordt dat van nature gevonden. Wilt u een begin maken, Heere, als wij deze zaken niet kennen? Als er iets van uw genade verheerlijkt werd in het leven, wilt u er dan ook verder werken? Opdat alles eraan zou gaan wat geen God en geen Christus is, opdat er maar één grond zou mogen overblijven. En dat is dat fundament van die gerechtigheid van een ander, dat fundament van de gerechtigheid van uw Zoon, wat we allen samen nodig hebben. Heere, wilt u ons dan zo, als we van hier gaan, geleiden naar onze woning, wilt u ons dragen en sparen, en wilt u een ieder op zijn of haar levensreis ook gedenken. U weet, hier zitten ook mensen die het zwaar hebben en moeilijk hebben. We bevelen u elkaar zo aan uw genadetroon. Wilt u zijn met de beide broeders predikanten, geeft u ze in de gemeente waar ze mogen dienen. Nog maar korte tijd, uw zegen, en laat ook hun arbeid niet ijdel zijn in u de Heere. Mag zo de uitgang van deze avond zijn tot de eer van uw heilige naam. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu de versen 1 en 4 van het Lutherlied staande een vaste burg en Gods woord houdt stand in eeuwigheid.